Wat mij betreft zijn we er klaar voor.
We hebben een uur een drankje. Toch?
Norbert, ben jij er ook klaar voor?
Ik ben er klaar voor, natuurlijk.
Het is toch zoals het is. Het gaat gewoon gebeuren.
Publiek? Ja. Ik denk dat hij er dan aankomt. Niek, deze is speciaal voor jou.
Welkom bij Tuinhokjes. Schuif iedere week aan bij Casper en Naan. Koffie? En wilde je daar een kuksje bij? Gehuld in tuinbroek maken we de handen vuil en delen onze liefde voor groene paradijzen en vergeten stukjes grond. Onze missie? Samen de wereld groener en mooier maken. Doe je mee?
Doe je mee, ja. Ja, ik doe mee.
Norbert ook?
Ik doe mee.
Ja, er wordt geklapt. Hey. Er is publiek.
Jee! Ja, wat goed.
Ja, dit is wel echt, ja.
Onze 50ste aflevering, hè? De live podcast. Ja, live. Voor jullie is die live. De luisteraar hoort hem pas over een week.
Ja, maar die krijgt hem wel zo puur als mogelijk. Hè?
Klopt. Gewoon echt. Er wordt, we gaan niet knippen deze keer. Nou, bijna niet.
Zo min mogelijk.
Als het publiek iets roept, dan kun je dat terug horen straks. Ja. Op Spotify bijvoorbeeld. En je kunt misschien straks ook nog wel een vraag stellen. Helemaal leuk.
Dat mogen
aan onze gast.
Mogen zeker vragen gesteld worden.
Gast.
Want ja, wij hebben net een uitgebreide introductie gehad. Namelijk meer dan een uur de uiteenzetting over tuinen van Norbert Peters. Die zit hier met ons om nog even wat dieper in het verhaal te duiken.
Ja?
Norbert, heb je nog energie over?
Sure.
Ja, altijd.
Ja, waarom niet? 5% of zo. Als ik op een gegeven moment wegzak in een coma, dan hoop ik dat jullie me gaan reanimeren. Dat is de hoop natuurlijk.
Dan pakken we snel een colaatje om wat suikers eraan toe te voegen. Goed,
net na de lezing zei hij van ik wil wel vragen beantwoorden. Ik zal het kort houden, maar dat ging ook al lastig. Dus volgens mij heb jij genoeg energie.
Ja, ik moet eigenlijk gewoon nooit zeggen dat ik dingen kort hou. Nee, dat is denk ik het belangrijkste.
Dacht ik al.
We houden het lang vandaag. Ja. Norbert, jij bent verbonden aan de Universiteit van Leiden als botanisch filosoof.
Nou, botanisch filosoof ben ik gewoon over. Überhaupt. Ja. Ze hebben geen vacature bij de Universiteit Leiden voor botanische filosofen. Ze hebben wel een botanische tuin en een kastchef en zo. En een prefect heet dat dan. En een hortulanus, dat hebben ze allemaal wel. Maar ze hebben helaas nog geen vacature geopend voor botanisch filosofen. Dus ik werk wel aan de universiteit.
Ja, als docent, hè?
Ja, ik doseer en ik ben programmamaker bij Studium Generale, waar ik ook lezingen en een podcast organiseer.
Maar, ja. En je schrijft prachtige boeken. Soms dunne, soms hele dikke.
Ja, dat ook. Ja, dat is zo. Soms zijn het moordwapens, soms zijn het... ik weet niet.
Leuk voor op reis.
Ja.
Ja, precies. Mm. Nou, dat is eigenlijk echt de reden dat wij jou uitgenodigd hebben. We dachten, hier willen wij meer van weten. En dit willen wij ook cadeau doen aan jullie, aan ons publiek. En we hebben dus net een uur naar jou mogen luisteren. Kun jij... dan ga ik toch vragen of je iets kort wil doen. Dat is wel, dat gaat al meteen mis. Kun jij kort uitleggen welke weg wij net bewandeld hebben in jouw lezing?
Ja, dat kan ik wel doen. En ik zal het echt proberen het kort te houden. De vraag die centraal stond was eigenlijk, wat is een tuin? Mm-hmm. En vervolgens heb ik proberen te laten zien inderdaad dat eigenlijk iets wat toch vrij voor de hand liggend klinkt. We kennen allemaal tuinen. We weten ook allemaal heel veel verschillende soorten tuinen. Daktuinen, balkontuinen, begraafplaatsen. Natuurlijk ook een doolhof. Er zijn heel veel verschillende soorten tuinen. Maar goed, wat is dat dan ten tuin? En dan zijn we gewoon eigenlijk heel bazaal begonnen met... Ja, een tuin is eigenlijk natuurlijk in het begin gewoon een omheining. Een stuk gebied afzetten. En dan vervolgens keuzes maken in... Ja, wat wil je dan zien in dat gebied? En wat wil je daar groeien? En dan begin je natuurlijk een beetje bij de landbouw, het verbouwen van nutsgewassen. En daar komen op een gegeven moment ook het verbouwen van siergewassen bij. Daar komen ook hele andere invullingen van wat tuin is. Het kan ook gaan op een gegeven moment over wat je mooi vindt. Dus dat wordt eigenlijk heel erg divers. Waardoor eigenlijk ook die vraag, wat is een tuin, ook denk ik lastiger wordt. En ik vind het altijd wel aardig. En ik hoop dat het ook in de lezing goed naar voren is gekomen. Dat een tuin eigenlijk ook altijd heel veel vertelt. Omdat het nou eenmaal zo'n ontmoetingsplaats is van mens en natuur. En ja, je ziet dat die ontmoetingen eigenlijk door de tijd heen ook wel veranderd zijn. Dat ook wat natuur is gaan heten ook aan verandering onderhevig is. Hoe we onze eigen positie zien is ook aan verandering onderhevig.
Maar je zei kort in jouw lezing, laat me je tuin zien en ik vertel je wat jij natuur vindt.
Ja, en dan vooral wat je vaak mooie of ideale natuur vindt of zo. Hè. Of in ieder geval, het zegt heel vaak wel iets over de natuuropvatting van iemand. Dus... Je hebt de rommeligere tuinen, je hebt de hele strak opgeruimde tuinen. Je hebt de kunstgrastuinen, die heb je ook. Daar groeit trouwens daar groeit tegenwoordig ook heel veel onkruid tussen. Want
dat
dan denk
wel.
Je dus,
ja,
je hebt kunstgras. Goed. Hoef je nooit te maaien en nooit water te geven. Dan groeit er gewoon onkruid tussen. Want voor andere planten is dat dan weer geen andere plant. He, die kunnen daar, die denken, nou goed, gedijen we hier wel.
Ja, precies. Ook ja, goed. Hier heb ik lekker de ruimte.
Ja.
Dat zoeken we toch allemaal op, hè?
Zeker.
Ja.
Dus ik hoop zo'n beetje, dus het ging er net over, ja, die ontmoetingsplek. Een tuin is een ontmoetingsplek van mensen en natuur. Waar je ook heel vaak ziet dat wij inderdaad ook wel proberen enerzijds onze wil op te leggen. En ervoor te zorgen dat er allerlei dingen groeien die wij vervolgens handig kunnen gebruiken. Maar je ziet toch ook wel dat een tuin tegenwoordig zeker, ja, toch ook wel inderdaad iets verbeeld van wat we vaak ook wel, ja, ideale natuur. Hè? Dus dan, ja, dan... Ja, dat zegt heel veel eigenlijk over wat wij verstaan onder natuur. Ja.
Hoe wij de natuur graag zien.
Ja.
Daar gaat het toch altijd wel weer een beetje over. Hè? Ja, ja. Alsof wij iets te willen hebben.
Ook dat. Ja, 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 zeker. Ja.
Want waarom willen wij dat zo graag bepalen als mens? Ja, we hebben het net natuurlijk al een soort van gehoord in jouw verhaal. Maar
ja, en
het is wel iets bijzonders. Ze beginnen natuurlijk al met het lijntje eromheen. Hè? Dat kader, die grens, die schutting, die heg. Wat dan eigenlijk een tuin is. Maar ja.
Ja, dus dan begin je inderdaad al mee dat eigenlijk vroeger het woord tuin betekende eigenlijk gewoon de daadwerkelijke omheining.
En het is van mij.
Wordt het dan het gebied wat er ook in ligt. En het is inderdaad van, het zit iets bezittelijks in. En ik heb bijvoorbeeld vroeger ook, ik had een schooltuintje. Nou, dan kweekte je dan wat op. En dan had ik mijn moeder, verveelde ik dan met 9 grote courgettes en zo. Weet je? Dat, maar je merkte ook wel in zo'n schooltuintje dat als jij niks doet. En jij denkt gewoon, ik ga daar gewoon naast zitten in een soort stoeltje of zo. En gewoon een beetje relaxen. Ja, dan gaat er een hele hoop gebeuren eigenlijk.
Heb jij ter voorbereiding onze podcast geluisterd toevallig?
Namelijk, zo zitten jullie altijd.
Nee, dit is precies het onderwerp waar wij het in de afgelopen aflevering over gehad hebben. Over deze schooltuintjes.
Moet ik bekennen dat ik die niet heb geluisterd. Maar
ja, nou, het lijkt er wel op, zeg maar ja.
Ja, ik had die gehoord natuurlijk. En zo goed dat ik voorbereid inderdaad. Ja. Nee, maar je had dan kinderen die kwamen niet in de zomervakantie. Want en heel terecht natuurlijk ergens. Maar die onderhielden niet hun schooltijd. Ja, we binnen de kortste keren een soort jungle.
Ja.
En dan kan je ook niet meer oogsten.
Ja. Dus ergens zulke courgettes. Ja.
Het willen bepalen wat ergens groeit. Het is ook wel gewoon heel erg moeilijk om op een bepaalde plek iets te laten groeien wat jij daar wil hebben. En te voorkomen dat dan dat vervolgens niet op allerlei manieren eigenlijk wordt gedwarsboomd door... Weet ik veel, slakken, insecten, andere planten.
Ja, want de natuur die wij dan proberen op te kweken, wordt natuurlijk constant aan alle kanten gedwarsboomd. Hè? Dat is waar het over gaat.
Ja.
Ja, vinden
wij. Ik ben er zelfs een keer in een vertical garden geweest. Dat is een beetje gekke namen. Dat zijn eigenlijk je moet je voorstellen, dat zijn eigenlijk laboratoria waarin planten worden gekweekt. Eigenlijk de toekomstige tuin, laat ik zeggen. Dus niet inderdaad zoals in een moestuincomplex of zo, maar ja, eigenlijk gewoon compartimenten waar er volledig geautomatiseerd planten worden opgekweekt.
Ja, waar alles ook precies zo afgestemd is dat alleen die plant daar goed gedijt. Hè? Dat willen we.
Precies, en
ja.
Het licht en het water en de mineralen, alles helemaal heel zorgvuldig mechanisch afgestemd. Je moet een hazmatsuit aan om er überhaupt binnen te komen.
Ja, want anders neem je misschien wel een schimmel of een onkruidzaadje mee.
En toch vond ik daar onkruid. Dus was ik heel blij mee. Dus dan zie je ook zelfs dat, zelfs in een ruimte waar je denkt echt van, nou, die mens heeft alles hier te zeggen. Ja, zelfs daar gedijt er nog onkruid.
Ja,
de natuur, was ik heel blij mee.
Ergens is de natuur altijd nog steeds een klein beetje slimmer dan wij misschien.
Ja, het is gewoon, je ziet natuurlijk altijd, hè, jij kan natuurlijk allerlei plannen hebben. En dat weten we natuurlijk van onszelf ook. Je kan allerlei plannen hebben en dan vervolgens heb je gewoon de realiteit.
Ja.
En dan zie je dat, ja, je kan allemaal wel mooie plannen bedenken, maar Het pakt toch altijd weer net iets anders uit.
Nou, dit kennen wij als geen ander als podcastmakers.
Want en als tuinbezitter ook.
wij hebben een plan en wij gaan nu alweer zo de diepte in wat heerlijk is. Maar we hebben eigenlijk ook een hele belangrijke vraag die net ook al gesteld werd. Botanisch filosoof. Ja. Hoeveel zijn er? Wij denken namelijk dat jij de enige bent.
Of de beste.
Dat dacht ik ook even.
Maar?
Ik had het ook gewoon zo bedacht namelijk. Dus ja. Dus ik hoopte ook dat ik eigenlijk een tijd lang... Maar er schijnt nog iemand in Mexico te zijn die zichzelf ook zo noemt. Maar mijn Spaans is bijzonder slecht.
Mm.
En ja, er zijn natuurlijk al meer mensen die zich bezighouden met het snijvlak van filosofie en botanie. Dat is wat gek natuurlijk. Al weten we ook wel dat het een beetje in de trend past. In de zin van, filosofie ging doorgaans over mensen. En dan met name natuurlijk wat mensen zo al kunnen denken, voelen, hoe ze moeten handelen. Het gaat over ethiek, politieke filosofie. Maar het kan ook gaan over wetenschapsfilosofie, epistemologie. Wat kan je weten? Maar doorgaans staat de mens wel echt centraal.
Ja.
Nou, in de laatste decennia denk ik dat je wel meer ziet dat filosofen ook aandacht zijn gaan krijgen voor dieren, diergedrag. Denk aan ethisch gedrag bij apen of zo. Noem iemand als Frans de Waal, om maar een zijstraat te noemen. Maar je ziet dat steeds meer dierkundigen, filosofen toch ook wel aandacht hebben voor dieren. Dierlijke intelligentie, dierlijk gedrag, ga zo maar door. En ik vond het eigenlijk, ja, en dit was niet alleen in hoor. Ik hielp een hoogleraar van mij, waar ik assistent van was. En we raakten eigenlijk aan de praat over, ja, het is eigenlijk vreemd dat... Ja, hebben de eigen filosofen veel geschreven over planten? Nou, dat bleek wel degelijk het geval.
Toch wel, ja.
En ja, je ziet toch ook wel dat er eigenlijk gewoon heel veel is gebeurd in de botanische wetenschappen, wat maar heel mondjesmaat doorcijpelt eigenlijk naar het grotere publiek. Dus ik zie dat het een beetje dubbel als, enerzijds denk ik, botanische filosofie gaat erover de relatie tussen mens en plant en hoe eigenlijk, ja, zowel wij zijn veranderd, zeg maar, als de plant zijn veranderd door de tijd heen. Dus wat een plant is, dat is geen vaststaand gegeven. Dus om maar voorbeeld te noemen, tot 1950 was het gebruikelijk om paddenstoelen niet groene cryptogame planten te noemen, die onderdeel waren van het plantenrijk. Die hebben heel lang zijn die onderdeel geweest van het plantenrijk. Nou, inmiddels horen die echt in hun eigen rijk. Mm-hmm. Dus daar zijn ze wel uit. Dus wat een plant is, is echt ook aan verandering onderhevig. Of de passiviteit van de plant. Er is eeuwenlang van uitgegaan dat een plant niet uit zichzelf beweegt, maar hooguit wordt bewogen door de omgevingsinvloeden. Inmiddels weten we beter. Inmiddels weten we, nee, als jij een timelapse opname hebt van planten en je spoelt dus de tijd snel af, dan zie je dat die planten de hele tijd aan het pulseren, ranken en bewegen zijn. Het is heel bewegelijk, het plantenrijk. Dus dat is ook, ja, en hoe moet je dan gaan kijken naar planten als ze dus ook heel bewegelijk zijn of heel zintuigelijk zijn? Mm-hmm. Dan gaat ook wat je opvatting van wat planten is, gaat dan veranderen. En ik zou zeggen, daar gaat een botanisch studie zelf, kan daarop inspringen.
Dus ondanks dat je eigenlijk een hele specifieke niche hebt gekozen, is er een zee van schriften en onderwerpen en ook nog eens een tijdsgeest die daar heel erg bij past.
Ja, ik denk het wel. En ik vind mezelf altijd een enorme generalist. Dus ik weet veel van weinig en weinig van veel.
Ja.
Of ik weet niet of ik het goed zeg trouwens, maar in ieder geval weet ik veel van mij en ik weet weinig van veel. Maar er zit ook wel iets in van een soort vertaalslag maken. Je hebt gewoon heel veel botanische wetenschappen en je hebt heel veel specialisten. En dat zijn echt specialisten. Die zijn vaak op hele specifieke anatomische kenmerken of hele specifieke soorten. Daar zijn zij de specialist in. En dat is ergens heel vruchtbaar en belangrijk. Maar ik vind toch ook dat grotere perspectieven ook belangrijk zijn. En om bijvoorbeeld een vertaalslag te maken. Nou, oké, maar wat hebben dan al die botanische wetenschappen te betekenen gehad? Weet je wel? En hoe kan het dat er in Nederland vleesetende planten groeien? En waarom groeien die eigenlijk hier? En wat is een vleesetende plant? En wat bedoelen we daarmee als een plant vlees eet? Want dat is toch iets helemaal niet wat die kan? Of hij heeft toch helemaal geen maag, een mond? Dat vind ik dan interessante vragen.
Dat zijn hele interessante vragen. Kunnen we daar al op induiken of niet?
Volgens mij wou er al iemand iets roepen. Want ik denk dat ze daar al denken aan bitterballen. Maar dat bedoel jij denk ik niet als het gaat over vlees.
Kan ook. Ja, ik weet niet. Ik heb nog nooit een bitterbal gevoerd. Ik heb wel een keer een stukje biefstuk gegeven aan mijn venusvliegenval. Vooral om gasten te shockeren eigenlijk.
Dat ja, een venusvliegenval voor de kijkers onder ons. Ook leuk. Hè? Dus het is mooi zo'n van die vingertjes zitten eraan. Hè? Twee van die lepels.
Ja, het is echt een soort. Het is een blaadje wat eigenlijk uitloopt in een soort schelpvormig iets. Ja. Met een soort tentakels. En die kunnen inderdaad. Die kan als het ware dichtklappen.
Ja, als er iets in gaat zitten dan.
Ja, heel specifiek. En dat weet eigenlijk sinds Darwin. Darwin heeft dat onderzocht. En die zag dat er zitten een paar kleine tentakeltjes binnen in die schelpjes. En je moet je voorstellen, aan de rand van die schelpen is er nectar. En het ziet er rood uit. Dus het is aantrekkelijk voor insecten om op af te gaan. Dat doen ze dan ook. Beginnen die nectar te likken. Als ze dan zo'n tentakel aanraken, begint er eigenlijk een timer te lopen. En die timer loopt tot ongeveer 20 seconden. En als je binnen die 20 seconden nog zo'n tentakel aanraakt, dan klapt die dicht. Hmm. En dan klapt die nog niet helemaal dicht. Darwin zegt daarvan, dat is om niet je moeite te verspillen aan hele kleine insecten. Dus die kunnen er dan uitkruipen.
Hmm.
En daarna gaat hij zich hermetisch sluiten. En dan gaat hij eigenlijk die spijsverteringssappen rondpompen. Dan wordt het, zeg maar, insect verteerd. Dan gaat het schelpje weer open. Dan een tijd lang blijft de schelp inactief, zodat de rotzooi eruit kan, wat onverteerbaar was, eruit kan stromen. En dan daarna activeert hij zichzelf weer.
Dat de natuur het kan maken.
Ja, ja. En er zit zelfs een elektrisch signaal aan ten grondslag. Dus de twee tentakels die je aanraakt, die veroorzaken wat ze noemen een actiepotentiaal. Dus dat is eigenlijk net als met onze spierbeweging. Onze spierbeweging is ook, liggen ook elektrische signalen aan ten grondslag. Zo ligt dus ook aan de beweging van de venusvliegenval een elektrisch signaal aan ten grondslag. En dat was natuurlijk voor Darwin een heel interessant gegeven van hoe in hemelsnaam kan je bij een plant spreken van een zenuwprikkel. Zonder dat die zenuwstelsel heeft.
Kwam daar ook dan het besef dat we misschien dichter bij die planten staan dan we soms willen? Of dat we denken of dat we beseffen?
Ja, dat denk ik wel. Omdat je dus daar echt ziet ook van, het is niet alleen beweging, maar het is dus ook, ja, het is er is dus een elektrofysiologie die eraan ten grondslag ligt. En het is op basis van aanraking. Weet je, dat zijn wel complexe dingen die vroeger echt waren voorbehouden aan dieren. Dieren konden uit zichzelf bewegen. Dieren waren zintuigelijk. Dieren konden reageren. Net als dat wij mensen dat ook konden. En planten konden dat niet. Dat is toch eigenlijk doorgaans de mening.
Ja,
dat was ook zo raar toen men dat vond. He, die venusvliegenval, toen men dat vond. Ja, dat vond men bijna blasfemisch. Het voorstel dat dat vlees zou eten was bijna blasfemisch. Voor diezelfde Carolus Linnaeus, die al een aantal keer voorbij is gekomen, de Zweedse botanicus, die kreeg op een gegeven moment dat te horen van iemand in een brief: dit is mogelijk een vleesetende plant. En toen zei hij meteen: dit is tegen de goddelijke schepping. Ja. Planten die insecten eten, dat kan niet. Andersom. Dat kan alleen maar andersom. Dus het kan niet bestaan.
Zo hebben wij het niet bedacht, dus dan kan het niet. Ja. Maar goed, dat was een paar honderd jaar daarvoor was dat ook hetzelfde verhaal met dat de aarde in één keer rond bleek te zijn en dat we niet middelpunt waren.
Ja, men wist wel iets eerder dat de aarde al rond was. Ja, was al
en,
die daar
al en toen kwam het verhaal dat de zon is niet om de aarde draaide. En dan vaak is de eerste reactie, dat kan niet, dat is niet de bedoeling.
Dat is helemaal juist.
Zo hebben wij het niet bedacht.
Helemaal juist. Ja. Eerst zie je dat er anomalieën komen. Dus er vroeger waren een hele strakke grenzen tussen het dierrijk en het plantenrijk. En dan zie je dat er anomalieën komen. Dingen die zich daar niet aan houden. Vroeger werden die zoofieten genoemd. Dus dat betekent eigenlijk letterlijk dierplanten. Mm-hmm. En die zaten in een soort tussencategorie. Er zat ook bijvoorbeeld het kruidje roermeniet.
Ja.
Want ook dat is natuurlijk gevoelig voor aanraking. En zo nog wat andere planten die konden bewegen of gevoelig waren voor aanraking. En dat waren dan dierplanten. Omdat ze dus, dat konden geen planten zijn volgens mensen. Maar het konden eigenlijk ook geen dieren zijn.
Nee.
Dus ik kreeg een soort gekke tussencategorie van anomalieën. En dan zie je eigenlijk net als bij inderdaad dat heliocentrisch-geocentrisch wereldbeeld, zie je inderdaad ook dat eerst krijg je anomalieën. De planeten waren bijvoorbeeld heel lang een anomalie binnen dat aarde in het middenbeeld, zeg maar. Totdat Copernicus langskomt en Galileo uiteindelijk langskomt. En dan gaan die anomalieën in één keer draait het en dan zijn het geen anomalieën meer. En dat geldt bij plantenrijk ook. In één keer draait het en dan weten we, maar eigenlijk zijn alle planten bewegelijk. Alleen van de meeste kunnen we dat niet zien.
Gaat het te langzaam om het te kunnen zien. Ja. Er zijn vleesetende planten in Nederland, hè?
Zeker, ja. We hebben er een aantal. Ja. We hebben natuurlijk hele uitgebreide veengebieden gehad. Dus wat Darwin ontdekte was dat in voedselarme gebieden, daar vinden we de vleesetende planten. En dan weten we ook meteen waarom ze vlees eten. Want ze eten natuurlijk niet echt vlees. Het zijn nog steeds.
Het is niet het kauwen op de vliegjes.
Nee, en ze zijn er nog steeds. Ja, planten leven natuurlijk vooral van zonlicht, water, koolstofdioxide. Dat is voor hun fotosynthese belangrijk. En zo leven natuurlijk ook vleesetende planten. Alleen wat planten nou echt ook wel belangrijk vinden voor hun groei. Daarom zie je ook in veengebieden dat de groei daar doorgaans wat lager is. En wat minder divers. Is dat men mineralen nodig heeft. Hè? Zoals wij gewoon als pokel natuurlijk in de tuin strooien. Dat hebben planten ook nodig. En in voedselarme gebieden, hoe kom je aan je mineralen? En dat is eigenlijk wat, hoe vleesetende planten zijn aangepast geraakt aan in voedselarme omgevingen. Die hebben een manier gevonden om op andere manieren aan hun mineralen te komen. Namelijk door insecten te vangen en te verschalken.
Zonnedauw is toch een voorbeeld of niet?
Ja, de zonnedauw inderdaad. Ja,
die hebben we bij de vennen op de Campina.
Zeker weten.
En de ronde zonnedauw, de lange, de kleine.
Wat ik het jammere vind aan die zonnedauw is, kijk, wij kennen natuurlijk die vleesetende planten, kennen we die kelken met die klepjes die dichtgaan. En jij schrijft net de Venusvliegenval. Venusvliegenval. Ja. Die ziet er ook prachtig uit, zeg maar. De zonnedauw is wel echt een Nederlandse vleesetende plant. Die is mooi rood van kleur en dan allemaal sprietjes met een soort van plaksel daaraan. De zoete nectar, maar die plakt zo hard dat als een vlieg daarop gaat zitten, dat die gewoon vast blijft zitten en langzaam oplost. Dat hele spectaculaire dichtklappen, dat ontbreekt daar een beetje
Super
bij.
Mario. Nou ja, dat waren het grappig genoeg. Ja, dit is dus, we raken nu wel misschien heel erg veel van het pad af. Maar
ja, dat moet Kasper rekenen. Kasper pakt zo meteen
voor
terug.
Voor Darwin is de zonnedauw het favoriete organisme. Dus hij heeft een heel dik boek geschreven. Extreem saai boek ook trouwens, maar een heel dik boek. Verkocht wel heel goed. Insectivorous plants, dus insectetende planten. En zijn hoofd modelorganisme daarvoor is de zonnedauw. En dus van de zonnedauw is het rare. Dus je hebt inderdaad zo'n, het is in feite een steeltje met daaraan een schijfje of een wat langere langwerp. Je hebt lange zonnedauwtjes, dat is veel langwerpiger. En dan heb je ronde zonnedauwtjes, dat is meer een rondje.
Dat zit dan wel een beetje in de naam, hè?
Ja. En er zitten dan tentakeltjes aan. En die tentakeltjes, daar zit inderdaad zo'n kleverige lijmdruppel op.
Ja.
Alleen het rare wat je dan ontdekt, en dat kan je ook wel zien als je het plantje bekijkt. Wat is gebeurd is, er komt een insect op. En wat Darwin daarna zag gebeuren was dat eigenlijk al die tentakels gaan zich bewegen naar dat insect toe. Totdat het insect als het ware bedekt is in een soort vochtige laag, lijmlaag. En dan pas gaat het ook verteringsenzymen aanmaken en gaat het verteren.
Oh, dus die verschillende lepels die bewegen alsnog naar elkaar toe?
De verschillende tentakels bewegen naar de prooi toe. En dat heeft Darwin ook kunnen aantonen dat microscopisch gezien ook in het blad zit. Het blad heeft eigenlijk een nervatuur. En die nervatuur die verstuurt het signaal. En wat hij dan bijvoorbeeld merkt is dat als hij dan een stukje van de nervatuur doorsnee, dan ging er maar een deel van de tentakels ging dicht en de andere bleven openstaan. Dus ook daar was de gedachte heel erg van, dit is bijna een soort zenuwprikkel.
Mm-hmm.
Je vangt een prooi, je detecteert dat en je gaat vervolgens al die tentakels daar naartoe bewegen om over te gaan tot het verteren van de prooi. Dus dit is voor, en ook daar ligt weer die elektriciteit aan ten grondslag. Dat wist Darwin dan weer niet. Maar Ja, hij is daar zeer, zeer, zeer door geïnteresseerd. Ja, zo'n bijzonder wezen is. Dan zegt hij op een gegeven moment ook, schrijft hij met een vriend van hem, Charles Lyell, zegt hij ook van dat hij gelooft dat het een sagacious animal is. Dat het een sluw dier is.
Die zich vermomd heeft als plant.
Die zich vermomd heeft als plant, ja. Dat is gek, hè? Ja.
Heel even terug naar een stukje biefstuk. Ik wil alleen nog even dat stukje biefstuk aantikken. Hoe ging dat?
Ja, hij gaat gewoon dicht. Alleen wat ik niet goed begrepen was daaraan is dat... Dus hij gaat dicht, ja, en dan gaat het klepje dicht en dan gaat hij dat eten. Ja, dat is dan... Maar dat besef ik me pas later. De plant is in staat om bewegingen te detecteren in de schelp. Dus het idee is eigenlijk dat de prooidier moet eigenlijk... Tot 4-5 keer toe moet hij eigenlijk die tentakels beroeren. En dan pas worden er eigenlijk enzymen aangemaakt.
Dus hij spugen het eigenlijk weer uit.
Tekenstribbelen, zeg maar.
Dus ik denk inderdaad dat hij gewoon uiteindelijk is opengegaan... en dat stukje biefstuk gewoon eruit uitonderen. Maar dat is natuurlijk wel heel... Ja, sorry, het is in ieder geval wel... Maar dat denk ik dat ze dus... Ik laai daaruit af. Want dan kunnen eigenlijk dus tot 4-5 tellen. Niet echt natuurlijk. Maar ze tellen dus min of...
Ze hebben een mechanisme waardoor ze een soort van tot 5 tellen. Het is echt ongelooflijk. Maar ik ben blij om te horen dat ook de Nederlandse zonnedauw toch iets spectaculairder is dan...
Zeker, ja hoor.
Als je die van dichtbij bekijkt,
dat
is schitterend.
Ja, hij is sowieso mooi.
Blaasjeskruid, dat is een van de snelste plantbewegingen. Dat is ook een hele bijzondere vleesheid plant. Dus die ligt in het water, die hebben kleine blaasjes met een klepje erop. En als die wordt beroerd door een diertje, dan... Die blaasjes hebben eigenlijk een gedeeltelijk vacuüm. Die pompen water naar buiten toe. En als er een gedeeltelijk vacuüm ontstaat... en als je dan het klepje beroert, dan vult hij zich met water ineens. En dan gaan er dus alle prooidieren die daarvoor zweven...
Worden
erin gezogen en worden dat ook weer verteerd.
Dus er gaat de wereld voor me open.
Ja. Vleeseetplant is heel leuk onder.
Ja, zeker. Ja.
Volgende keer.
Dat hadden we niet bedacht, hè?
Nee, we zouden het hebben over onkruid.
Ja,
goed.
Ja. Maar waarom zien wij vleeseetplanten eigenlijk niet als onkruid?
Dat wou ik net zeggen, want wat is dan onkruid? En wie bepaalt? Waarschijnlijk de mens dan ook weer, als ik het zo heb gehoord. Maar
ik denk dat dat had onkruid kunnen wezen. Maar ik denk dat het, omdat het in voedselarme gebieden leeft, dus wel de veengebieden, dat het denk ik minder snel als onkruid werd aangeduid. Omdat het, kijk, de langste tijd was natuurlijk onkruid vooral iets wat op een plek groeide waar wij het niet wilden hebben. Nou ja, dat is doorgaans zijn dat natuurlijk tuinen en akkers en zo. En die liggen dan weer in, niet per se in veengebieden, zijn in voedselarme gronden. Dus daar kan je eigenlijk ook niet echt landbouw bedrijven.
Ja, dus, en wat jij net ook zei, vond ik heel mooi. Het werd ook gezien als een soort straf.
Wat werd gezien als een soort straf?
Onkruid.
Was de eerste straf, toch?
Ja. Dat is helemaal raar. Ja. Dat is een beetje, dat zit dan meer in, als je kijkt dan in de religieuze traditie, dan zie je dat met eigenlijk... In Genesis, als de mens inderdaad uit het aardsparadijs wordt geschopt, dan is de dorens en distels zullen een deel vallen. Die moet eigenlijk, je moet gaan landbouwen, dus je moet ook heel veel gaan wieden. En dorens en distels zijn natuurlijk eigenlijk het onkruid wat vervolgens moet worden gewied. Dus de mens krijgt inderdaad een soort straf natuurlijk om te gaan landbouwen. En bij landbouwen hoort ook wieden. En dus ja, ik denk dat het niet... En je moet ook beseffen, vleesetende planten zijn pas sinds de 19e eeuw überhaupt bekend als vleesetende planten. Dus daarom heet het ook altijd een hele onschuldige naam. Zonnedauw en blaasjeskruid of vetkruid of een vetblad. Dat zijn hele onschuldig klinkende namen, omdat men gewoon dat niet wist. Dus blaasjeskruid dacht men dat die bleef drijven door die blaasjes. Darwin heeft een keer heel minutieus alle blaasjes eraf geknipt om te kijken of het plantje nog bleef drijven in het water en bleef nog drijven in het water. Om dat eigenlijk te ontkrachten, die gedachte. Dus het heeft ook hele poeslieve namen. Dus misschien dat het daardoor ook niet helemaal...
Maar dat geldt misschien ook al voor onkruiden. Er zijn natuurlijk ook onkruiden met fantastisch mooie namen misschien.
Jawel, dat heb je ook al zeker. Ja, soms heb je ook al een beetje van die... soms is het ook al dat het wat minder aardig is. Weet je, als mensen spreken van bospest of zo.
Ja,
of
dat waterpest. Ja, dan weet je al dat onkruid is.
Ja, dan weet je wel dat onkruid is. Ja. Maar zo'n persiekruid, dan zou je niet per se zeggen werd vroeger als onkruid. Misschien nog nu wel steeds wel een beetje zo.
Nou, bij mij in de tuin beschouw ik dat wel eens als onkruid. Dat is ook wel interessant, want het is ook wel leuk om het over te hebben. Wat is onkruid en wanneer haal je het wel weg, wanneer niet?
Mag je dat ook zelf bepalen dan?
Ja, dat denk ik, want wij zijn mensen, wij zijn de baas over die tuin, toch?
Ja, dus ja.
Lijkt mij dan.
Dat vinden wij. Ik zou zeggen, het is een beetje van beide. Het is een soort... Onkruid heeft het rare aan zich natuurlijk dat heel veel mensen hebben geprobeerd te definiëren. En dat is eigenlijk zo wat grappige, dat het woord onkruid gedraagt zich als onkruid. Dus dat laat zich eigenlijk niet betuinieren, netjes omheinen. De definitie betekent ook echt iets afgrenzen. Eigenlijk net zoals je in die tuin doet. Dus het gekke is dat... Ook dat definiëren heeft een soort tuinachtig aspect aan zich. En het rare is dus dat je onkruid eigenlijk niet goed kunt definiëren. Je kan wel definities bedenken hoor. Een hele gangbare die ik zelf graag gebruik is een plant op de verkeerde plaats.
Ja.
Dat is een hele basale...
Een spontane plant, zeggen wij altijd.
Ja, een spontane plant. En En dan verkeerde plaats, dat is natuurlijk waar het saillant wordt. Dat is waar het interessant. Want wat betekent dan verkeerde plaats? En überhaupt, wat is plaats? En ik denk dat het voor de langste tijd, ook als je nog die bijbelstradities beziet, überhaupt wij als landbouwende soort, is heel lang natuurlijk gewoon de plant op de verkeerde plaats geweest in onze tuin. Dat was de plaats. En daar moest die niet groeien. We hadden allemaal plannen voor rozenstruiken en allemaal andere mooie dingen. Maar dan komt dat vervelende onkruid, die spontane vegetatie, die komt daar gewoon zo in één keer uit. En daar hebben wij dan een broertje dood aan.
Ja, die hadden wij niet afgesproken, plant.
Nee, precies. Ja, dan moet die weg. Maar dat tegenwoordig, nou, daar gaan we zo over hebben, is dat een beetje veranderd. Is ook wat plaats is niet meer helemaal...
Ja, goed, waar mijn perceel ophoudt, daar moet ik het weghalen, denk ik. Als het bij de buurman staat, dan heb ik zoiets van, tenzij het natuurlijk een invasieve exoot is, dan misschien toch een keer een gesprekje aanknopen. Maar...
Ja, je wordt wel aangesproken. Ik weet wel van mensen die een moestuin hebben, die wel eens worden aangesproken op wat ze allemaal laten groeien in.
Ja, zeker. Dat vertelde de moestuinman ook. Hè? Ja, maar het land naast mij, daar groeit dan het onkruid en heb ik weer meer werk.
Dat waait dan mijn tuin
weer.
Ja.
Je krijgt toch weer dat grensverhaal. Hè?
Nou, er zijn ook allemaal regeltjes voor. Hè? Van dit mag wel, dit mag niet. En op die complex zijn ze best wel streng vaak. Ja, klopt. Nee, goed. Invasieve exoot, ik zei het net al. Kun je uitleggen wat dat is? En hoe bepalen we dat dan? Want het klinkt voor mij als iets wat hier al helemaal niet hoort, zeg maar.
Ik vind dat wel een lekker woord. Ja, ik zou zelf ook wel een invasieve exoot willen zijn.
Je kan je afvragen van, zijn we dat niet een beetje?
Ik denk het wel. Ik wel.
Ik denk als mensen, kijk, dit is raar, het is natuurlijk een gek woord, überhaupt. Je hebt tegenwoordig veel meer, of je hoort het ook al, denk ik, tegenwoordig wat meer, inheems, uitheems.
Ja.
Dat onderscheid, hè? En in het Engels heb je trouwens native of aboriginal. Wij spreken nog wel eens, vroeger vind je nog wel eens inlands of inboorling als woorden voor inheems. En dat heeft natuurlijk, en dan heb je uitheems daar tegenover. En de invasieve exoten behoren dan eigenlijk in die uitheemse categorie. En wanneer is iets ineens en uitheems? Nou, dat heeft eigenlijk mee te maken met het natuurlijke verspreidingsgebied van een soort. Dus als het natuurlijke verspreidingsgebied van een soort hier in Nederland ligt, spreek je automatisch van een inheemse plantensoort.
Ja.
Is de plant nou op onbewuste of bewuste wijze door de mens meegenomen en ergens anders geïntroduceerd, dan bereiken we eigenlijk uitheems.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk heel lastig te zeggen, want daarom zijn er ook bepaalde grenzen in deze discussies van de grens van bijvoorbeeld de ontdekking van Amerika zijn hele belangrijke. Want we zien na de ontdekking van Amerika dat er heel veel planten natuurlijk wederzijds eigenlijk de oceaan oversteken. Heel veel Europese planten komen mee met de kolonisten en de pilgrims naar Amerika, naar Zuid-Amerika, Noord-Amerika. En andersom komen er natuurlijk ook planten deze kant op. Sommige ook weer bewust geïntroduceerd. Sommige natuurlijk niet. Of wel geïntroduceerd, maar men niet wist dat het ook goed ging doen. En daar
de aardappel
schuur je eigenlijk tegen invasie aan. Dus het wordt invasief op het moment dat het niet alleen dus door mensen is geïntroduceerd op bewuste of onbewuste wijze, maar het kan ook nog eens een keer uitstekend zijn eigen boontjes doppen. Het woekert gewoon enorm. En dan ga je naar het praten over invasieve exoten.
Ja. Die hoef je geen water te geven.
Doorgaans niet. Al heb ik wel op mijn balkon heb ik een Japanse duizendknop staan in een potje. En die had toch met de hitte van de afgelopen zomer had hij toch wel.
Als experiment neem ik aan, of?
Ik vind het leuk om verschillende. Ja, ik vind het wel leuk om. Ik heb ook zegenkruid staan. Dat werd ook wel de Apple Peru genoemd in Engels. En die komt uit Peru. Ik hou graag invasieve exoten in potjes.
God,
maar dat vinden ze niet heel fijn. Dus mijn Japanse huisknoop is bijna dood. Er is dus één twijgje die nog volhoudt. Maar ik heb hem al jaren. Hij zat ook heel netjes in dat potje. Dus hij kan ook
niet kapot te krijgen.
Maar jij zegt nou balkon. Je hebt toch wel een tuin, denk ik? Of?
Ik heb alleen een balkon.
Okay.
Het wordt saillant nu. Ja.
Maar ook daar
probeer je dit geheim te houden?
Nee, helemaal niet. Nee. Ik woon gewoon in Leidse binnenstad. Ik wou dat ik een tuin had, maar ik heb alleen een balkontuin. Wat het ook al tuin genoeg is, hoor. Dus het is op zich ergens verbazingwekkend. Ik woon best wel in gewoon de bebouwde kom, zeg maar. En dan is het verbaast het mij dat in heel veel van mijn bloempotten dat er allemaal heel netjes gehoorne klaverzuring groeit en melkdistel en allerlei andere.
Die komen gewoon aanwaaien.
Niks
voor te doen.
Hoef je echt niet. Zelfs een balkontuin in een volledig dichtgebouwde binnenstad, hoef je daar inderdaad heel weinig voor te doen. Ja, dat is raar, toch?
Prachtig.
Je laat ze lekker groeien ook dan. En bekijk dan ook wat er gebeurt en wat erop afkomt misschien.
Het klinkt anders alsof ik echt nooit wiet. Ik wiet wel eens hoor. Ik ben ook weer niet zo dat ik denk van, oh, laat alles bloeien en groeien. Dat vind ik ook wel weer. Ik mag af en toe best iets weghalen. Maar ik laat eigenlijk best wel vaak wat groeien. En ook gewoon omdat ik al zo benieuwd ben wat het is. En soms ben ik ook gewoon benieuwd wat het aantrekt voor andere dingen en zo. Dus ja, ik ben een heel erg geluide tuinier wel hoor, moet ik zeggen.
Nou, wij ook. En volgens mij veel van onze luisteraars.
Ik gok het wel.
Ja. En onkruid is iets wat heel vaak voorbij komt. En mensen worstelen daarmee. Haal ik het weg? Haal ik het niet weg? Ik heb zelf een beetje een middenweg gevonden, denk ik. Soms laat ik het ook gewoon groeien, omdat je anders niet eens precies weet wat het is, wat het doet.
Je moet soms eerst even kijken wat er nou precies omhoog komt. Hè?
Maar dan krijg je thuis weer discussie, dus het is ook lastig.
Ja, en het is natuurlijk ook gewoon, soms dan wil je dan heel graag dat iets ergens groeit en dat lukt je dan gewoon niet. Weet je? Dan moet je zo'n roos en dan moet je precies de goede voeding erbij en een goede plek en de standplaats en warm genoeg, niet koud, niet te koud. En dan daarnaast groeit gewoon een paarloen tussen de scheur in je betonnen tegel. En die heeft nergens
voor te doen.
Daar hoef je niks voor te doen. Nee. Groeit daar gewoon.
Kijk, als je het zo vertelt, begrijp ik dus. Je kunt echt beter Japanse duizendknoop planten op je balkon dan die rozen. Want dan heb je ook groen en hoef je veel minder aan te doen.
Ja, ik denk alleen dat je in Engeland krijgt een boete, hè, als je het in je tuin laat staan.
Maar niet op je balkon, toch?
Asociaal gedrag. Durf ik niet te zeggen. Ik hoop het niet.
Dan krijg je daar een boete voor, ja?
Ik heb als een keer kunstenaars gevraagd of uitgedaagd van planten ze wat Japanse duizendknoop in een park of wat. Dat durfden ze niet.
Oh.
Maar dat was ook al, dat is mijn iets anarchistischere tijd. Ik vind het wel...
Meer punktijd was dat.
Ik vind het heel leuk. Ik vind die geschiedenis ook al leuk. Het is echt ook geïntroduceerd als sierplant. En het is ook wel grappig om te zien dan dat het ook prijzen ontvangt als het hier wordt geïntroduceerd. Dus het is in Nederland geïntroduceerd door Philip Frans van Siebold. Een Duitser die voor het Nederlands leger werkte en heel lang in Japan heeft gezeten. Op Deshima, een heel klein eilandje, kunstmatig eilandje in de baai van Nagasaki. En daar onderzoek deed eigenlijk naar Japan... flora, fauna van Japan. En ook heel veel trouwens medische dingen deed. En die heeft eigenlijk, toen hij terugkwam in Leiden, is op een gegeven moment Japan uitgeschopt op verdenking van spionage.
Als invasieve exoot, dus.
Ja. Nou ja, dat is helemaal grappig. Je hebt daar in die tijd...
daar gaan we.
De Sakoku. En dat is dus inderdaad het land in ketenen. En je mocht dus inderdaad als buitenstaander geen voet zetten op Japans grondgebied. Dat mocht je met de doodstraf. Dat was een beetje gekomen omdat de Portugese mensen gingen kerstenen. En daar hadden de Japanners niet zoveel trek in. En de Nederlanders hebben heel erg beloofd dat ze dat niet zouden doen. En moesten dus op dat kunstmatige eilandje blijven, Deshima. Wat een kleine, ja, wat gewoon uitkluitgewassen vlonder was. Waar ze dus op moesten vertoeven. En waar dus ook een toegangspoort was. En dan mochten ze niet zomaar weg. Ze zijn één keer voor de hofreis buiten de deur geweest. En Siebold mocht buiten de deur omdat hij wel een hele goede dokter was. Dus daar hadden ze dan wel veel aan. Maar inderdaad, dat is gek. Dat land is dan heel erg... treedt heel erg hard op tegen mensen die ze proberen te vestigen in Japan. En je zou op een bepaalde manier kunnen zeggen dat wij nu een klein beetje hetzelfde denken vaak over de Japanse duizendknoop.
Ja.
Of over invasieve exoten. Want het is natuurlijk raar, hè, dat je, daarom noemde ik jou ook even, niet per se jou specifiek, maar de mensen invasieve exoten. Ik vind het ergens raar dat het hele onderscheid inheems-uitheems hinkt. Gaat eigenlijk alleen maar over, is de mens erbij betrokken of niet? Ik vind dat heel gek.
Dus als hij aankomt waaien, dan is hij dus wel een exoot. Maar,
dan is het geen exoot.
Is ook geen exoot. Nee, dan is hij zelf aankomen wandelen.
Ja. Als het natuurlijk zichzelf verspreidt. Dus er zijn heel veel planten die zijn met een noordwaartse migratie bezig. Want we hebben de laatste ijstijd gehad. En er zijn nog steeds planten die terug proberen te komen.
Ja.
Proberen te komen. Dat gebeurt natuurlijk gewoon. Ja. Maar mensen nemen ook planten mee. Maar planten zijn natuurlijk heel goed aangepast aan migratie. Sterker nog, de zaden van planten zijn natuurlijk het meest mobiele stadium van het plantenleven. De rest van het leven staan ze vastgenageld aan de grond. Maar dat zaadje met vleugels, met vruchten eromheen.
Met pluis.
Die zijn natuurlijk, ja, dat kan je ook gewoon zien. Die zijn gemaakt om ver van de boom te vallen. Hè? Dus een appel is gemaakt om ver van de boom te vallen. Okay. Want die moet eigenlijk worden meegenomen door een beest wat het opeet. En dan gaat het door het spijsverteringskanaal heen. En dan vervolgens poep je dat uit met een stukje mest. Komt het dan netjes neer en dan komt dan die nieuwe appelboom in op.
Ja, zo gaan ze op reis.
Maar ja, dus, zo gaan ze op reis. Maar als wij dan die appel eten en wij poepen dat zaadje uit op Terschelling of wat ook of zo. Dan zit je, nou, dan zit je nog niet bij invasieve exoten. Maar dan ben je dus wel uitheems als dat gebeurt.
Dan hebben wij er invloed op gehad.
Nou, ik vind dat raar.
Ja.
Planten zijn.
Maar dan hebben we dus die invasieve exoot. Nou, die is te duiden. We vinden dat al raar op een paar vlakken. En in een invasieve exoot is onkruid. Maar hoe zit het dan met al die andere onkruiden? Die zijn helemaal niet te duiden dus.
Nou, ik denk dat je een verschuiving begint zich af te tekenen in wat nog wel en niet onkruid mag heten. En er zijn natuurlijk heel veel meningen over verschil. En om nog wat af te maken, ook die gedachte, waarom noem ik dan de mensen invasieve exoot? Nou ja, ergens natuurlijk omdat wij hebben het grootste deel van onze evolutionaire ontstaansgeschiedenis gewoond in de Hoorn van Afrika. En wij zijn natuurlijk heel succesvol gebleken in dat continent verlaten en alle andere continenten inmiddels koloniseren en overal gedijen. Bijna overal. Ja, dat is natuurlijk precies wat we ook van invasieve exoten zeggen. Mm-hmm. Ze zijn ergens gekomen, ze woekeren heel hard en ze weten allerlei gebieden, nieuwe gebieden te koloniseren, in te nemen. Dus ik vind het altijd erg zo grappig dat wij natuurlijk veel erger. Dus,
sowieso.
Dat is denk ik altijd wel een grappige kant ervan. En ik denk dat...
We zijn niet uit te roeien trouwens. Maar goed.
Nou, je ziet denk ik een verschuiving in. Ik denk dat het steeds meer gaat, en dat zou je me denk ik steeds meer ook gaan zien, dat we steeds meer onkruid, wat vroeger onkruid heette, dat we dat steeds meer toch gaan typeren als inheemse flora, als belangrijk. Dat zie je ook steeds, dat is ook wel een beetje de trend nu. Je ziet natuurlijk ook nog steeds heel veel onkruid wordt gewiet door daar niet van, maar ook heel veel inheems onkruid. Maar je merkt het een beetje, dat we gaan eigenlijk een beetje af van die definitie van een plant is op de verkeerde plaats, namelijk in onze tuin. Naar, ja, een plant is ook een onkruid omdat het de verkeerde plaats staat, maar nu is de plaats niet meer de menselijke plaats, nu is de plaats de natuur geworden. Dus wij zeggen nu eigenlijk de Japanse duizendnoom, daarom noemen we het ook Japanse duizendnoom of Amerikaanse rivierkreeft of Himalaya springbalsemien, die horen hier niet. Nee. Dat is dan de gedachte.
Niet de goede plek.
Die zijn niet op de goede plek. En dat hebben wij ook nog eens een keer veroorzaakt. Wij hebben ook nog eens een keer voorgezorgd dat ze van hun plek zijn gekomen. Ja, ik vind dat heel cru. Vooral voor de duizendknoop vind ik het heel cru. Omdat het ook wel grappig is om te zien dat in de 18e eeuw, 19e eeuw, dan zijn alle inheemse duizendknoopsoorten worden bijna allemaal aangeduid als onkruid. Want ze snijden ook gewoon een hele goede groeier. En dan is het, de inheemse zijn nu eindelijk een beetje van, die vinden we dan niet zo erg. Dat vinden we eigenlijk wel belangrijk. Dus we moeten ook beschermen. En dan nu is het de Japanse duizendknoop aan de beurt.
Ja. Dus, nou moet dus die het ontgelden.
De duizendknoop kan het gewoon niet goed doen.
Nee.
Dus eerst heb je alle inheemse soort al bijna vernietigd. En dan vervolgens dan krijg je nog eens een keer, dan ga je ook datgene wat er dan...
Kijk, hij heeft natuurlijk als voordeel, hij doet het van zichzelf al heel goed. Dus als hij dan dit ook nog mee zou hebben. Je moet ergens een beetje tegenslag krijgen, toch?
Ja, ik vind ook dat mensen wel heel slecht erin slagen om hem te bestrijden. Dus
zeker.
Ik ga geregeld met de trein.
Volgens mij hebben ze het opgegeven.
Ja, het is dweilen met de kraan open.
Ik zie ze bij ons in de gemeente ook staan.
Ze staan op heel veel plekken en ik denk ook dat ze gewoon veel te laat zijn. Als je dan nog iets aan wilt doen, dat is natuurlijk altijd het lastige. Van wanneer doe je er iets aan? Hè?
Meestal als het te laat is.
Stel, je koopt, je koopt een huis en er zit een tuin bij. Dan heb je sowieso al geluk. Maar daar staat die Japanse duizendknoop. Wat dan?
Afdingen.
Ja, of accepteren. En het geldt sowieso voor alle onkruiden misschien. Moeten we niet sowieso meer...
Ja, ik hou enorm van verlaten tuinen. Dus ik hou enorm van die soort half overwoekerde tuinen. Of je hebt ook wel eens op wat oudere plekjes. En zo komt zo'n fabrieksal waar we nu hier ook in zitten. Je hebt ook wel van die fabrieksalen die niet meer worden gebruikt. En die zijn toch al deels begroeid. Ik hou enorm van een beetje de romanticus in mij. Om dan zo'n soort ruïne te zien van menselijke invloed. En dan daar die plantenrijk wat eigenlijk dat
langzaam terugkomt. En langzaam
dat
de boel
vind ik heel
over.
Fijn.
Ik snap die fascinatie.
Maar, ja, ik bedoel, ik denk dat ook, je ziet het trouwens ook nog best wel vaak staan, ook als sierplant wel, Japanse duizendknoop. Het is natuurlijk ook niet zo heel erg gek lang geleden dat het ook gewoon als sierplant werd verkocht. En men wist vroeger ook al dat het een hele harde groeier was, maar dat was een goede kwaliteit. Dan had je lekker snel, goede ondergroei en mooie bescherming tegen andere planten. Verstevigde ook de grond, hele goede leverancier van nectar. Zo werd het echt aangeprezen.
Ja, en je hoeft er maar een paar te kopen en voor je het weet staat alles vol. Dus
dat ook nog.
Economisch goede keuze.
Ja, en ik heb altijd sterk het idee dat... Kijk, wat af en toe het vervelende is aan de invasieve exotendiscussie... denk ik nou ergens dat die heel erg die gedachte van... planten en dieren horen op een bepaalde plek thuis. Ik denk dat dat zeer overdreven is. Ik denk dat planten en dieren veel mobieler zijn dan we vaak credits voor geven. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er sommige dingen heel lang op een bepaalde plek hebben gestaan. Dat zeker. Wacht, nu ben ik alleen mijn gedachten kwijt. Dan begon ik natuurlijk een uitgebreide gedachte.
Jij bent hier de filosoof.
Ja, daarvan gaat het meteen mis.
Anders gaan we gewoon naar iets anders. Dat komt ook goed. Dan komt het wel weer terug.
Wat wilde ik nou zeggen daarover? Poeh, ik ben echt even kwijt.
Ja, er was een Japanse duizendknoop en die werd hier naartoe gehaald. Dus...
Ja. Die werd dus heel positief eigenlijk ontvangen. En als een positieve sierplant. En die gaat natuurlijk op een gegeven moment zijn eigen boontjes stoppen. En dan heb je de pop aan dansen eigenlijk. Ja. En dan zie je dat ineens omslaan. En dan zie je in één keer ook dat het onkruidachtiger wordt behandeld.
Dat is dus een heel duidelijk voorbeeld van een soort van gecultiveerde plant. Ja. Een geaccepteerde plant die omslaat naar onkruid.
Ja.
Is er ook een voorbeeld waarbij het andersom is? Ik gaf eigenlijk al aan dat het nu een beetje aan de hand is. Maar heb je een concreet voorbeeld?
Ik denk, kijk... Je voelt in de 19e eeuw op een gegeven moment het boekje van Frederik van Ede. Niet de erg bekende Frederik van Ede, maar zijn vader die ook Frederik van Ede heette. En dat heet Onkruid, botanische wandelingen door Nederland. En daar merk je nog heel erg aan dat onkruid heet daar eigenlijk inheemse wilde flora. En ja, hij zag natuurlijk nog heel erg in Nederland dat mensen dat bestrijden. Want zeker als het jouw akker of jouw cultuurgronden betreedt, dan moest dat meteen worden kortgebied. Dus hij zag nog heel erg van, we hebben best wel een negatieve houding eigenlijk ten opzichte van de wilde flora. Zodra het ons maar een beetje in de weg zit, dan is het meteen gedaan. En hij wilde dat eigenlijk herwaarderen. En je ziet ook wel heel erg in die tijd, dat als je gaat lezen in kruidboeken en onder andere ook in die Flora Batava, dat heel veel dingen stonden als onkruid te boek. Wat je nu denkt van, wat? Het lelietje van de dalen. Mm-hmm. Nou, en het is een heel klein schattig plantje met van die witte bloempjes die heerlijk ruiken. Onkruid.
Woekert ook wel redelijk, toch?
Woekert ook wel.
In de goede zin van het woord dan, hè? Jawel.
Ja, maar je zou toch niet denken van, oh god, dat is een vervelend.
Voor mij niet.
Die moet naar onkruid of nee. Zo. Of ik zit even te denken hoor, wat hadden we nog meer voor mooie planten? De roggelelie is een goed voorbeeld. Er stond altijd op roggevelden. Varens werden vroeger in bossen gezien als onkruiden. Dus dan bijvoorbeeld in de beschrijving van een mannetjesvarend staat er dan te lezen, ja, er groeit heel veel op de bosgrond en voorkomt zo dat er zaden van bomen kunnen ontkiemen. Voorkomt zo dat jonge nieuwe aanwas is voor het bos en voorkomt daar enzovoort. Nou, zo kijken wij niet meer naar varens, hoop ik.
Maar dit heeft dus heel erg te maken met wat wij willen. Als wij willen dat er bomen ontkiemen, dan moeten we dus geen varens hebben. Maar als wij willen dat er een mooie wildernistuin ontstaat, dan willen we ineens wel varens.
Ja, ik denk dat het dus heel erg van hoezeer ben je nog een landbouwnatie is. Eigenlijk hoezeer je bepaalde planten als onkruid gaat typeren. Het was natuurlijk heel belangrijk als het schadelijk was voor vee. Dat was een hele belangrijke categorie. Dat is tegenwoordig echt een veel minder belangrijke categorie. Ja, je hebt het met Jacobs kruiskruid nog wel. Maar bedoel, je hebt... dat is doorgaan, ja, dat is, maar ook menselijk gezondheidsschade is ook altijd een heel belangrijk iets. Woekergroei is natuurlijk altijd onnuttig zijn, gewoon nergens goed voor. Dat is ook altijd een kwaliteit die met onkruid kan kijken. En je ziet natuurlijk wel dat nu we toch ook wel wat meer beseffen van, nou ja, dat de dingen erg spontaan groeien is eigenlijk heel erg vanzelfsprekend. En we moeten dat misschien ook een beetje waarderen en ook beschermen. Er wordt ook geld voor geallockeerd om dat te beschermen. Ja, dat we ook wel steeds meer beginnen te zien van, die onkruidbenadering maakt wel... alle katjes zeg maar in het donker grauw, weet je wel? Dat eigenlijk alle wilde flora die dan op jouw akkertje komt, dat ga je dan meteen bestempelen als onkruid. Zo denken we er denk ik niet meer over. En dat is denk ik ergens die verschuiving die je ziet inderdaad, dat ja, sommige dingen worden dan, ja, waren vroeger onkruid en worden nu eigenlijk beschermd of zijn nu juist geliefd. Het kan ook als andersom gebeuren. Dus jullie noemden volgens mij ook brandnetel, al dat er veel klachten vaak zijn over brandnetel, ja. Over paardenbloemen.
Terwijl jij kort in jouw lezing even aanstipte, dat zijn waardplanten, dus
zijn waar planten
nou als belangrijk uitzien of niet? We hebben ze misschien wel nodig.
En vroeger vonden we ze zelf ook heel belangrijk. Dus je kan het niet zo goed voorstellen, maar vroeger had je zelfs moestuintjes waar dus paardenbloemen werden gekweekt. Onder andere als sla. Maar een paardenbloem heet ook Taraxacum officinale. En officinale is eigenlijk altijd een Latijnse naam. Als dat in de soortnaam zit, dan kan je eigenlijk altijd vanuit gaan dat het vroeger apothekersplanten waren.
Okay.
Dat het dus geneeskrachtige planten waren. En er wordt ook bijvoorbeeld dan in de Flora Batava geschreven. Dit is de belangrijkste plant in de Bataafse apotheek. Dat soort taalgebruik krijg je dan. Ik denk dat toch best wel veel mensen nu toch nog wel de paardenbloemen uit hun gazonnetje weghalen. Weet je wel? Of,
ja? En doen jullie dat? Nee, toch?
Ik spreek er wel eens één die dat doet, maar er zijn misschien niet zo heel veel meer die dat doen. Hopelijk niet. Dat is een hele belangrijke. Maar nu waarderen we hem eigenlijk. Dus vroeger werd er dan waardering voor. Had men een waardering voor omdat het belangrijk was voor de mens. En je hoort tegenwoordig steeds meer, waarom is het belangrijk? Dan hoor je toch eigenlijk dingen die niet per se met de mens te maken hebben. Dus biodiversiteit, insectenstand, überhaupt een gezond gazon, ook de gezonde ondergrond. Alle verschillende, het ecologische web waar iets in hangt, als het ware, hoe het nog een beetje ondersteuning kan bieden aan andere levensvormen en zo. En ja, dat wordt nu tegenwoordig veel meer benadrukt. Maar is dan onkruid weg? Ja,
als je nou wel weer op die mens zou gooien, dan zouden mensen dan sneller geneigd zijn om ze te laten staan. Als je zegt de bijen, de vlinders, ja prima, daar heb ik geen boodschap aan. Als je nou zegt het is gezond voor de mens of...
Ja, we zijn natuurlijk al een beetje... Qua medicijnen al. Kijk, je kan natuurlijk zeker zeggen dat planten nog steeds enorm belangrijk zijn wat betreft medicatie. Maar het is natuurlijk wel veel minder geworden in de tijd. En ook plantgebruiken zijn natuurlijk wel. Ja, ik denk dat je ik ben er ook al verbaasd over, hoor. Dan zie je gewoon echt een waslijst aan dingen waarvoor je brandnetel kan inzetten. En we weten wel een beetje, je kan een theetje ervan trekken, je kan het blad opeten als het goed oprolt. En dat soort dingen, dat weet men dan nogal vaak. Maar ja, gewoon alle verschillende gebruiken ervoor, als vezels, als van alles en nog wat. Dat verbaast mij dan ook. Er is zoveel van dit soort kennis eigenlijk ook weg. Maar je kan je ook de vraag stellen van, ja, maar we kunnen het ook niet meer zo 1, 2, 3 terughalen. We halen niet meer onze textielen echt uit de planten in onze omgeving bijvoorbeeld. Dat gebeurt gewoon ook niet zo veel meer. Dus ik denk dat het ook lastig is op een bepaalde manier. Dat je dan nog het menselijk nut kan benadrukken. Omdat het ook gewoon, ja, dat is niet meer nut wat heel erg
leeft.
Praktijk heel erg leeft. Ja,
dat is wel een goeie. Ik vroeg me ook nog af, het onkruidverhaal en dat het allemaal weg moet en dat die akkers schoon moeten zijn. Is het ook iets Nederlands of zie je dit overal? Of is het in Frankrijk bijvoorbeeld heel anders? Heb je daar veel meer wilde planten?
Ik vind wel altijd grappig, maar dat is een soort nuance die ik graag aanbied. Ik denk dat mensen, of je nou naar de Amazone toe gaat en daar gaat praten met landbouwers. Of je gaat ook willekeurig in de tijd. Ik denk dat best wel veel, dat de houdingen doorgaans wel zeker mate vergelijkbaar zijn. Dat het niet zoveel verschillen. Maar er zijn wel, ja, ik merk wel verschillen als je gewoon de landen bereist en zo. En ook als je met mensen praat of je gaat de literatuur bekijken. Dan zie je bijvoorbeeld, ik was laatst in België in Lier. Nou, vond ik toch eigenlijk wel veel meer onkruid staan. Veel minder opgeschoond rondom het stationsplein. Allemaal, ja, en misschien is dat gewoon een gebrek aan, dat kan natuurlijk een gebrek aan geld. Dat kan natuurlijk allerlei redenen hebben. Maar ik heb dan toch het idee van, ja, zijn die toch wat vrijgeviger met hun gebied?
Is het per ongeluk of doen ze het juist expres heel goed?
Ja. Of hoe ze, ik kreeg laatst van een vriend van mij een boek uit Japan. Die was op vakantie geweest in Japan. En dat ging over Europese onkruiden die in Japan groeien. Want er groeit natuurlijk ook heel veel Europese planten, zijn ook naar Japan toe gegaan. En als je dan de houding daarover leest, ja, dat is eigenlijk wat minder streng dan dat wij zijn. Veel minder streng. Wij bestrijden heel erg Japanse duizendknoop, maar het is niet zo dat ze nou in Japan ontzettend de witte klaver aan het bestrijden zijn of zo. En dat ze dat ook noemen, hè, Nederlandse rotplant of zo. Of weet ik veel, weidepest of zo. Dat vind ik wel, dat is opvallend ergens. Nederland en Engeland hebben dat alle twee een beetje. Amerika zie je het ook wel. Ja, daar zie je dat wel misschien nog iets meer leeft, het bestrijden van invasieve exoten. Ook wel, ja, misschien ook omdat we wat meer ook die tuindersgeschiedenis alle twee een beetje, Engeland dan en Nederland heel erg wel hebben. Ook al heel erg lang een heel erg landbouwland geweest. Maar er zijn landen waar men echt wel soepeler omspringt. Ik las bijvoorbeeld een keer iets over, volgens mij was dat Zweden of Noorwegen, waar ook de reuzenberenklauw groeit. Dat is een plant eigenlijk die uit de Kaukasus komt, als ik het goed heb, in ieder geval uit het Aziatische gedeelte van Europa. En die is hier geïntroduceerd. Ja, wij vinden dat echt iets verschrikkelijks. Hè? Daar moet de gemeente tegen
optreden.
Ik heb er een paar in mijn tuinstuin. Ik vind ze prachtig.
Het zijn geweldige planten.
Ja.
Werden ook aan het begin geprezen vanwege hun tropische groei. Weet je wel, die worden natuurlijk enorm.
Ja, enorme bladeren.
Eerst enorme bladeren. En dan het tweede jaar komt dan die enorme bloeischijf eruit. Die ook altijd, als je daarop kijkt, nou, als je insecten wil bekijken.
Ja, die vinden dat wel leuk.
Ja. Ja, het is natuurlijk alleen, op een gegeven moment hadden de kinderen, volgens mij in Engeland, hadden er een blaaspijp van gemaakt, van de bloeistengel. En het is dan weer een beetje tricky. Want er zit een fototoxische stof in, wat eigenlijk een heel gek soort, niet echt een vergif is. Het is meer een gevoelig maken van de huid voor UV-straling. En dan krijg je allemaal enorme blaren. Ja. En het is wel zo dat als er iets ons medisch een klein beetje in de weg zit, ja, dan is meestal echt nummer 1 reden om iets als onkruid te bestempelen.
Maar dan zou vingerhoedskruid dus ook onkruid moeten zijn. En daar zijn we inmiddels wel voorbij.
Ja, 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 ja.
Toch? Want die is behoorlijk giftig.
Heel giftig.
Daar moeten we best wel mee opletten. Je krijgt je verhoogde hartslag. Hij wordt ook gebruikt als medicijn in hele kleine doses om.
Ja, het is denk ik alleen, misschien dat het een beetje ermee te maken heeft dat, maar nu zit ik gewoon te speculeren, dat reuzenberenklauw meestal een beetje in een soort wat ruigere gebieden groeit, wat naast het spoor of wat ook of zo, wat minder goed onderhouden is.
Ja.
Als je dan tussen gaat spelen, kan je natuurlijk al vrij vlug iets knakken of iets afbreken of iets wat dan ook.
Ja.
En ik weet niet of we nou zo makkelijk ook een vingerhoedskruid in je mond of mensen zo makkelijk iets in hun mond steken ook nog.
Die bloemetjes zijn dus heel leuk om zo op je vingers te zetten.
Ja, dat wel, ja. Ja, dat wel, ja.
En dan vervolgens heb je een boterham. Nou, daar ga je al.
Nou ja, je ziet wel eens van die restaurants die dan, weet je, dat is tegenwoordig heel hip om dan van die bloempjes neer te leggen als een soort versiersel.
Ja, ja.
Ik heb wel eens foto's tegengekomen met giftige bloemen.
Nee, joh.
Of ik was een keer op de daktuin van in Rotterdam of zo. Daar heb je een hele grote soort dakakker, heet dat volgens mij. En toen zei die vrouw daar, die rondleidingen, alles wat hier groeit kan je eten of benutten of zo. En toen zei ik, ja, behalve die wolfskers die daar staat, die zou ik iedereen afraden om, om die in je mond te steken. Dan
maar als je er iemand mee wil omleggen, is ook benutten.
Ja.
Ja, 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 ja,
ja, planten zijn ook belangrijk.
Is een functie
geweest. Dat natuurlijk. Hebben ze ook ooit gedaan, toch?
Ja.
Ja. Nou, hebben we toch die microfoon gebruikt.
Eindelijk lacht ook. Ja.
Nee. Nou, dus niet de eerste keer dat er gelachen wordt.
Nee, helemaal niet. Nee.
Ja, we gaan hard met de tijd. Ik ben ook benieuwd of er nog aanwezigen zijn die misschien een vraag willen stellen aan Norbert. En als het zo is, dan...
Of zeggen jullie, dat kan ook, hè? Ga alsjeblieft door. Laat Norbert praten. Dat kan ook.
Ik heb geen vraag, maar ik heb wel een aanvulling over het onkruid in akkerland. In ieder geval over... Ik heb konijntjes. En kruidenhooi is heel populair onder de konijnenhouders. En dat wordt voornamelijk uit Oostenrijk en Duitsland geïmporteerd. Dus ik ga ervan uit dat ze daar dus meer doen aan kruiden toevoegen aan weilanden om op die manier het hooi te genereren.
Ja, nou ja, ja. Ja, je haalt eigenlijk ook wel iets grappig genoeg iets aan wat precies eigenlijk ook vaak een bron is voor wat men dan dus noemt invasieve exoten. Al zit je hier nog meer op het terrein van wat ze dan noemen de adventieven. Dus wat je natuurlijk krijgt is, ja, als jij konijnenvoer invoert of vogelzaad invoert of je gaat op camping naar Zuid-Frankrijk. Of je gaat op hele grote schaal wol invoeren of graan invoeren. Wat kreeg je dan? Ja, dat ontdekt men op een gegeven moment dan in de 18e, 19e eeuw. Ja, je krijgt dan allemaal vreemde planten natuurlijk. Want hè, dus de wolkammerijen, ja, die kregen te maken met verschillende soorten planten. Die, als de wol ergens vandaan kwam, dan kwamen de plantenzaden mee. En met graan komt natuurlijk ook graanonkruid mee. En met die... hooiweides voor konijnenvoerders kwam ook planten mee. Dus dit is precies zo'n manier waarop planten vaak onbewust meereizen met mensen. En ik geef helemaal niet antwoord op je vraag, maar ik haak er even op in om dat nog te duiden van. Hè, dat is dus eigenlijk vreemd. Er komt iets binnen als het ware en dat komt ook wel eens heel vaak onbewust binnen. De Japanse Duitskamp is echt ingevoerd als een sierplant. Deze daarop uitgekozen zeg maar en die werd ook al als zodanig gebruikt. Maar dit is natuurlijk nog veel interessanter, dat je dus inderdaad, ja, je voert iets in en daar komen eigenlijk zaden reizen mee. En dan zie je dus inderdaad, dan krijg je een adventief. Dat komt van advena, wat een soort vluchteling betekent. En dat betekent gewoon, ja, het gaat hier ook kiemen. Wil nog niet zeggen dat het ook blijft. Dus een adventief, als die inmiddels meerdere generaties zichzelf weet te bedruipen, dan krijgen we langzaam maar zeker dat het begint te naturaliseren. Zo spreken we dan ook. Dus dan zeggen, het wordt genaturaliseerd. Het burgert in. Hè? Dus wordt inburger, een botanische inburgering. En dan zo langzaam maar zeker krijg je dat je op een gegeven moment dus inheems wordt. In de zin van, je krijgt een soort... Dat is ook het gekke eraan. Hè? Dat je met inheems en uitheems een soort politieke categorie krijgt op planten. Bij dieren geldt dat ook hoor. Maar het is bijna een soort geboorterecht. Dus het geboorterecht wat wij bijvoorbeeld in Nederland aanhangen is een geboorterecht op basis van bloed en niet op basis van grond. In Amerika wordt op basis van grond een geboorterecht aangehangen. Dus waar jij wordt geboren, dat is jouw nationaliteit. Hier is het zo, waar komen je ouders vandaan? Dat is je nationaliteit, in eerste plaats. En dan kan je inburgeren enzovoort. Het rare is dat die hele semantiek, dat jargon, is dus eigenlijk overgeplaatst ook op het plantenrijk. Dus ook op het plantenrijk praten we over, nou ja, precies dus inderdaad, inheems. Dat is dus op basis dan van... ook weer van verwantschap. Dus dan gaat het inderdaad niet op de grond waar je bloeit. Maar het gaat om jouw voorouders. Want anders zou de Japanse duizendknoop inmiddels niet meer Japanse duizendknoop heten. Maar gewoon duizendknoop. Dus he, je ziet dat politieke gepraat, wat we eigenlijk ten aanzien van mensen doen, dat we dat ook zijn gaan doen ten aanzien van natuur. En daar krijg je dan dat soort... Dit drijft heel ver af van wat jij net zei. Maar
we komen erbij terug hoor.
Nou, om erbij terug te gaan. Nee, maar om iets te illustreren van hoe raar dat eigenlijk is. Dat op een gegeven moment dus ook opkomt. Dat men dus ook echt gaat praten alsof jij dus die plant een soort burger is. Een soort burger is met een soort paspoort bijna. Die dus kan naturaliseren en inburgeren. Dat is natuurlijk wel echt heel vreemd om zo te kijken naar, om zo'n politieke blik te hebben op de natuur. Ik ga nu over op jouw konijnenvoer. Ja, je hebt natuurlijk wel degelijk zo dat er natuurlijk heel veel planten worden gekweekt voor hier. Sterker nog, ook wel is als je zakjes koopt wat er op staat, inheemse plantensoorten of dingen die dan hier van nature zouden groeien. Ook dat komt nog wel eens van, is ook nog wel eens geoogst in andere gebieden in Europa waar de plant ook groeit. Waar dus ook, nou ja, botanici zich behoorlijk druk om maken, dat toch wel een kwalijke zaak is. Hè? Want ja, soorten hebben enorm vrij spreiden, maar kunnen wel hele kleine verschillen behouden. He, dus de korenbloem die groeit, laten we zeggen, in Duitsland is misschien toch net niet de korenbloem die hier groeit. Nou, dat zijn dan, en dat vervuil je eigenlijk, vinden dan plantkundigen, floristen in dit geval vooral. Door dat soort dingen in te voeren.
Niet zo goed afgestemd op onze bijen, hommels misschien.
Ja, wat ze dan zeggen, dat weet je, vreemd genetisch materiaal, wat ook alweer tricky is. Want je wil eigenlijk ook iets van die diversiteit behouden dan van wat hier dan in Nederland groeit.
Nou, gaat het gelukkig over hooi, dus dat is gedroogd, toch?
Ja, maar er zit toch wel water tussen, denk ik.
Ja, maar krijg je de kans niet met de konijn, toch?
Ja.
Ben jij daar bang voor? Is dat onderliggend aan jouw vraag? Dat je denkt van...
Nee, ik ging daar alleen verder op in, omdat jullie het hadden over onkruid bestrijden in landbouw. En toen moest ik dus denken aan die kruidenhooi, omdat dan in Oostenrijk en in Duitsland eigenlijk bewust weilanden worden gezaaid met meer diversere soorten. Wel gericht op dierenvoeding.
Er zit een economisch gewin bij.
Ja, ook wel.
Voor de smaak van de melk.
Ja, misschien
wel. Vroeger gebeurde dat natuurlijk wel veel meer.
Ja, klavermelk.
Nou ja, je krijgt het al sowieso al steeds meer, toch? Verschillende soorten melk.
Oh,
maar goed. Maar de politiek, dat vind ik interessant. We moeten wel bijna afronden, helaas. Maar er zal geen kabinet omvallen, denk ik. Maar dat je er zo naar kan kijken, dat is toch bizar eigenlijk. Dat is echt bizar.
En dat het zo schuift. Ja. En dat we dus zelf daar ook invloed op uit mogen oefenen. Dat is als de buurman zegt van, is dat allemaal onkruid in je tuin? Nee, gewoon kan zeggen, dat is helemaal geen onkruid. Daar heb ik voor gekozen om die daar neer te zetten.
Ja, en je krijgt dus een beetje dat het feit dat er geen... Het feit dat er geen makkelijke definitie aan kan worden gegeven, dat je eigenlijk niet kan zeggen dat er iets als een objectieve categorie onkruid, en dat je ook ziet dat het veranderlijk is door de tijd heen. Lastig is ook weer dat het ook weer niet wil zeggen dat het lukraak gekozen is. Nou kan je natuurlijk persoonlijke voorkeuren hebben. Ik noem dit geen onkruid, jij noemt het wel onkruid. Dat kan. Maar ook als je ook gaat praten dan weer met een boer. Mm-hmm. Ja, er is toch geen boer die zegt, nou de akkerwinde, dat noem ik geen onkruid meer. Want het is een prachtige plant om te zien. En een hele geweldige plant om te zien. Maar als je die laat staan en je bestrijdt hem niet. En dat is af en toe ook wel wat lastig om te beseffen. Hoe ontzettend veel van je oogst verliest op het moment dat je niet bestrijdt. Dat is ook denk ik het lastige met... Kijk, als je speciaal voor konijnenvoer doet, kan ik me daar heel goed voor iets bij voorstellen. Dat je dan inderdaad een kruidrijk grasland eigenlijk wil. En dat wil oogsten en dat hooi daarvan wil gebruiken. Maar het is qua efficiëntie inderdaad. Qua wat je kan oogsten. Ja, als jij bijvoorbeeld inderdaad de akkerwinde laat gaan, dan kan je gewoon 40-50% van je oogst kan je gewoon vaarwel zeggen. Ja, dat zijn natuurlijk wel heftige cijfers, zeg maar. Dus ik kan me heel goed indenken dat een boer zegt, nou, er is wel degelijk onkruid en ik weet ook precies wat het is. Dat is namelijk die soort plant en daar heb ik last van.
Die zit mij in de weg.
Die zit mij in de weg, ja. En dan kan je natuurlijk, en ergens zit het ook, ja, hoe kan het? Ja, dus ik wil ook zeker niet pleiten van, oh, we moeten ophouden met wieden of we moeten maar alles laten staan. Omdat ik denk dat het ook gewoon niet een, dat is gewoon praktisch onhaalbaar. We leven bij gratie van het feit dat we heel veel wieden. Maar dat doen we wel. Dat is dan wel weer mijn mening die daarbij komt. We doen dat wel eigenlijk veel te veel en veel te onnodig. He, dus ik vind het heel mooi bijvoorbeeld, je hebt een uitspraak van Remco Kampert. Dodelijk de tuin waar onkruid niet gedijen mag. Dat vind ik altijd een hele mooie uitspraak. Omdat het laat iets zien van, ja, als je echt probeert alles te manipuleren en alles probeert te domineren, ja, dan heb je eigenlijk de dood in de pot.
Ja.
Dan wil er echt niks meer.
Word je ook geen leuker mens van.
Nee, word je ook geen leuke mens van. En dat laat toch ook al een beetje zien van, kunnen we niet af en toe een heel klein beetje ook iets op zijn beloop laten? Moeten we altijd alles kapot polderen? Weet je wel, is het niet ook wel een mogelijkheid om af en toe inderdaad een richeltje groen te laten staan? Weet je wel, mensen zijn ook al heel erg van, oh, het moet allemaal schoon, het moet allemaal gepoetst en weg. En ik ben daarom erg voorstander van inderdaad toch een beetje meer de laissez-faire tuinieren. Dus gewoon een beetje inderdaad in die hangmat. En dan vooral het gewoon op zijn beloop laten.
Dit is wat wij doen.
En ik vind dit ook wel echt een hele fijne boodschap om de luisteraars, zowel live als straks in de podcast, mee naar huis te sturen of mee onderweg te sturen. Wiet eens wat minder.
Ja, ja.
Ja, en je hebt nu eigenlijk een uur lang heel veel excuses gehoord die je kan gebruiken om te zeggen, dit is waarom we wat minder moeten wieden.
Hopelijk wel, ja.
Ja. Dat is echt een hele welkome boodschap.
Jawel, toch?
Ja, vind ik wel.
Het is ook echt grappig, hè? Het Engelse wiet en wieden is aan elkaar verband. Je ziet in de 18e eeuw nog wel eens het Nederlandse woord wiet met een T, dan niet degene die je rookt, maar als onkruid. Maar wij hebben wieden en onkruid als woord. En onkruid is zo'n prachtig mooi woord, omdat het ook... Het is dus niet kruid in de zin van kruidplantjes. Het is kruid in de zin van plant.
Mm-hmm.
Het is, en dan is het niet on in de zin van niet, maar on in de zin van erg verschrikkelijk.
Ja.
Het is... vaak gebruiken we on als om een tegenstelling aan te geven. Af, onaf, productief, onproductief, tegenovergesteld.
Ja, maar net als een ondier.
Met een ondier, onkruid, ja. Onweer heb je het ook. Onweer is wel degelijk weer, maar verschrikkelijk weer. Ja. En dat zie je dus, dat is zo mooi aan het woord. Dat is eigenlijk een beetje archaïs, maar dat on, dat wil dus eigenlijk zeggen, het is heel erg kruid. Het is een soort waarde. Er zit een waardeoordeel in eigenlijk, in dat on.
Dus we moeten die planten ook wat minder beledigen.
Dat natuurlijk sowieso.
Ik zeg tegen iemand dat hij een onmens is, vind ik.
Nou, dat is heel gevaarlijk.
Ja.
En dat weet men natuurlijk ook wel. En het zijn eigenlijk ook al verschillende denkers die daarop hebben gewezen. Hoe gevaarlijk het is, dat weten we natuurlijk zelf ook. Als je het hebt over hordes die hier binnenkomen. Of al dat eufemistische taalgebruik. Hè, of dat ontmenselijke taalgebruik. Nou ja, dat is natuurlijk met onkruid en ongedierte natuurlijk. Ja, dat is wat er gebeurt. Hè, dat je... Je krijgt zo'n stempel. Ja, en dat is wel, dat heeft wel consequenties. Ja, ik vind dat ook af en toe als opmerkelijk om me heen. Weet je wel, ik ben zeker geen voorstander van Willem Engel. Maar er was een naamgenoot van mij die ook Norbert heette. En die noemde hem onkruid. En dan denk ik altijd, ja.
Dat is ook zielig voor het onkruid.
Dat is lastig.
Ja. En zielig voor het onkruid. Ja. Want wat hebben ze daaraan te danken dat ze naar die dreadlocken zijn vernoemd. Maar het is wel, het toont iets aan. Het toont aan, hè, dat je kan dat ineens kwijtraken. Als je dat stempel krijgt. Ja, dan heb je het echt wel even... Ja, dat is wel kwalijk.
Heb ik begrijpen.
Daar moeten we mee opletten. Nou jongens, we hebben op de valreep hebben we nog een politiek statement erin weten te krijgen. Nou, dus volgens mij zijn we compleet.
Benieuwd. We gaan straks napraten met onder andere mijn politieke collega's die hier vooraan zitten.
Daar gaan we. ik zie daar die koelkast, die is volgens mij nog lang niet leeg. En ik heb wel zin in een biertje.
Ja, ik ook wel. Norbert, super bedankt voor jouw komst.
Graag gedaan.
Voor de lezing en de podcast. Want het is toch weer een hele middag die jij hier...
Al mijn energie is niet op.
Maar ik ben er niet kan me iets bij indenken. Nee. Ja. Maar we gaan jou heel snel een colaatje leveren.
Dank je wel.
Dat is goed.
Dank publiek voor jullie aanwezigheid. En jullie onaflaatbare steun aan ons in de afgelopen 49 afleveringen. En nu dus ook tijdens de 50ste. Daar zijn we heel dankbaar voor.
Dat geldt ook voor de luisteraars thuis natuurlijk.
Uiteraard.
Iedere week trouw blijven luisteren. Ik denk dat we ook de bibliotheek en de lokal even moeten bedanken.
Voor
de
gastvrijheid
en het bier. En de koffie en de thee. Iets netter.
Voor onderschikt
iets
belang.
Netter misschien. Ja.
En tot slot natuurlijk de planten. De planten bedanken.
De planten.
Voor 50% van onze calorie-inname beschikbaar te stellen.
En de atmosfeer, de zuurstof die we ademen. Ja, ja. En het fijne loven waar we onder in de schaduw kunnen zitten.
Ik ben blij dat je dit even aanstipt, want dit is natuurlijk een hele belangrijke.
Dat klopt, dat moeten we niet vergeten. Nee. We blijven nu heel even hangen na de aflevering. Je kunt nog even een praatje met ons maken. Misschien wil je op de foto. Ik verkoop trouwens ook nog boeken.
Ook nog.
We hebben ook cadeaus gekregen. Daarvoor ook heel veel dank.
Zo.
Was helemaal niet nodig, maar we zijn erg vereerd.
Nou, ik ben toch blij met die Nederlandse wijn weer, hoor.
Goed, hè? Werkt altijd zo'n oproep. En na deze aflevering begint onze zomerstop.
Och.
Ja, sorry.
Wij gaan heel even in zomerslaap.
Ja.
Nee, we hebben gewoon vakantie. Maar weet je wat ik moet doen? Ik moet nog heel veel wieden.
Ik ga dat doen dan.
En niet ongevraagd bomen knuffelen. Vind ik ook altijd. Je moet eerst vragen. Ook bij bomen belangrijk.
Ook niet in de vakantie.
Nee.
Consent.
Heel goed.
Ja.
Dankjewel.
Dank jullie wel.
En tot de volgende.
Dankjewel. Houdoe.
Doei.
Graag gedaan.
Zo, en nu aan de slag. Heb je iets gehad aan onze tips? Steun ons via petjeaf.com/timehockeys. Heb je zelf nog een tip, vraag of opmerking? Laat het ons weten. Houdoe. Yeah.